Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn vanmorgen. Ik ga met u naar het boek Richteren. Jozua, Richteren, Rut, daar moet u zoeken. En dan wel het 12e hoofdstuk, Richteren 12. Vanaf vers 8, Richteren 12. Richteren 12, vers 8. Na hem richtte Ibsan uit Bethlehem Israël. Hij had 30 zonen. Ja. Het is wat? Maar het ergste komt nog. En 30 dochters. Hij had 30 zonen, 30 dochters huwelijkte hij uit en 30 dochters haalde hij van elders voor zijn zonen. Hij richtte Israël 7 jaar en Ibsan stierf en werd te Bethlehem begraven. Nou, indrukwekkende geschiedenis, hè? Ja, want dan moet je daar nou mee. Ik beklaag die man eigenlijk, hè? Zoveel kinderen. Maar goed, dat zal allemaal goed gekomen zijn, neem ik aan. Daar was voor niks over verteld. Sowieso staat er verder niks van deze geschiedenis in de Bijbel. Althans, van Ibsan niet. En ja, ik vind het altijd dan wel leuk als ik zoiets lees. Ik denk van ja, wat moet ik daar dan mee? Dat was net, ik heb hier, ik denk jaren geleden, een keer over Tola een toespraak gehouden. Nou, dat weet u nog wel, hè? En toen kwamen we uit bij Psalm 22, weet je wel, ik ben een worm en geen man. We hadden maar twee, drie versjes. En zo heb je dat hier dan ook. En ik dacht van de week na over waar ik het over zou hebben. En toen bladerde ik een beetje in mijn Bijbel. En toen kwam ik ook dit tegen. En toen dacht ik van ja, het staat in de Bijbel. En de Bijbel leert mij dat alle woord van God is ingegeven. En dat is ook nuttig tot lering en tot onderwijzing. Ja, dus ook hier moet toch ergens wel een boodschap in zitten in dit gedeelte. En dat is ook zo. En er is mij ook geleerd vroeger dat als je nou zo'n gedeelte leest, en er staat niet echt een verhaal, een geschiedenis in, dan moet je misschien zoeken in de namen of in de betekenis van de namen. Of zoals hier in de getallen die genoemd worden. Daar ga ik het daar niet uitgebreid over hebben. Maar het is wel interessant, ook voor uzelf misschien, om gewoon eens te kijken waar staat nou in de Bijbel wordt gesproken over het getal 30. Nou, in het boek Richteren vind je het heel vaak. Maar bij het getal 30 denk ik natuurlijk ook aan de bediening van de Heer Jezus. Hè, die begon op 30-jarige leeftijd. Toen David koning werd, was hij 30, om hem wat te noemen. Nou ja, zo kun je dan allerlei dingen erbij zoeken vanuit de schrift en prachtige lijnen leren zien en ook ontdekken wat er allemaal over staat. En zo is het ook met dit gedeelte. En het is natuurlijk bijna december. Nou, hij is geboren in Bethlehem. Toen dacht ik, weet je wat ik doe vanmorgen? Ik ga eens met u een aantal plaatsen opzoeken vanuit de Bijbel waarover Bethlehem gesproken wordt. En de naam Ibsan, die heeft natuurlijk een betekenis, alleen dat is een beetje een lastige, moet ik u zeggen. Want ja, daar worden verschillende dingen aan toebedeeld. Het zou kunnen betekenen werk of arbeid. Wordt ook wel gezegd, het is barenswee of barensnood. Nou ja, zo zijn er nog allerlei gedachten, maar dus ook daar is niet zo gek veel van te zeggen. Dus dat laat ik dan ook nu eventjes liggen. Maar er staat wel waar hij vandaan kwam. Uit Bethlehem. En er staat ook dat hij begraven werd in Bethlehem. Nou ja, Bethlehem is natuurlijk voor u en mij een hele bekende plaats. En zeker als het gaat om de maand december. Ja, dan denk je toch al gauw ook aan het hele kerstgebeuren, de geboorte van de Heer Jezus. Maar niet alleen de geboorte van de Heer Jezus. Op meerdere plaatsen wordt gesproken over Bethlehem. En ook veelal is daar een hele bijzondere betekenis aan verbonden. En het wijst dan ook dikwijls heen naar de aardse bediening van de Heer Jezus. Ik noem zo even een paar. We gaan ze nog opzoeken vanuit de schrift. Het David vraagt op een gegeven moment aan zijn bedienden om water te halen uit Bethlehem. En als hij dat dan krijgt, dan plengt hij dat uit voor de Heere. Nou, nog een hele bekende is natuurlijk de profetie uit Micha. Hè? Gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de volkeren, maar uit u zal een heerser komen uit Israël. Denk ook aan de geschiedenis van Jacob. Jacob die reist van Bethel naar Ephrata, en dat ligt dan weer bij Bethlehem. In Bethlehem wordt ook zijn jongste zoon geboren. In Bethlehem is David gezalfd tot koning, terwijl hij daar de schapen weidde. Bethlehem doet me ook denken aan Boas en Rut. Ook een hele bijzondere geschiedenis. Nou, zo zijn er een aantal geschiedenissen die spreken over Bethlehem. En we gaan een aantal van die gedeelten opzoeken. Ik ga met u naar Genesis 35. Genesis 35. Ook geen onbekende geschiedenis. De geschiedenis van Jacob. Jacob en Esau. Jacob die vlucht voor Esau. In verband met het geboorterecht wat hij gestolen heeft. Wat Esau in eerste instantie toekwam en wat hij op een slinkse wijze tot zich heeft gekregen. En dan moet hij vluchten, bang dat Esau hem zou vermoorden. En dan komt Jacob op een gegeven moment bij Bethel, ook geen onbekende geschiedenis natuurlijk. En dan legt hij zijn hoofd te rusten op een steen. Nou, ik denk dat daar al een mooie geestelijke toepassing in zit voor u en mij. Want als Jacob zijn hoofd op die steen legt, de steen, zegt de Bijbel, is Christus. En als Jacob dat doet, dan ziet hij de hemel geopend. Ook als wij soms in nood kunnen verkeren, als het tegen zit, je hebt allemaal zo wel eens je sores. En dat is dus belangrijk om je hoofd te leggen op die steen, op Christus. En als je daar zoekt, dan mag je ook weten dat daar een geopende hemel is. En dat je alles wat je bezighoudt ook bekend mag maken bij de Heere. En dan komt hij hier in Genesis 35... En dan vinden we daar die geschiedenis van Rachel en Isaac. En dan ga ik met u lezen vanaf vers 16. Genesis 35, vers 16. Daarna braken zij op uit Bethel. Toen zij nog maar een eind weegs van Ephrat verwijderd waren. Baarde Rachel en ze had een moeilijke bevalling. En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want zij stierf, noemde zij hem Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. De dood van Rachel vindt dus plaats op de weg van Bethel naar Efrat, vlak bij Bethlehem. En de omstandigheden waaronder zij stierf, hadden alles te maken met barensnood waarin zij verkeerde. Rachel had een moeilijke bevalling. Er moest hard gewerkt worden. En ik heb daar een paar keer bij gestaan. Meer kon ik ook niet. Maar dat kan hard werken zijn voor een vrouw. En dan denk ik, het is maar goed dat vrouwen dat doen. Hè? Daar zijn wij mannen denk ik niet zo geschikt voor. Barensweeën had zij daar. Ik denk nog even terug aan de naam Ibsan. Ik zei al, dat zou ook kunnen betekenen arbeid, barensnood. En het gebeurde, staat er, toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei, wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. Het lijkt er dus op dat die vroedvrouw Rachel wilde troosten met deze woorden. Rachel, ze besteedde haar laatste adem aan de naam die zij uitsprak en gaf aan haar zoon Ben-Oni. En de naam Ben-Oni betekent zoon van mijn smart. Ondergang. Ongeluk. En vervolgens komt zijn vader daar en die zegt prompt daarachteraan, maar zijn vader Jacob noemt hem Benjamin, in vers 18. Eigenlijk onbegrijpelijk, hè, als je dat zo leest. Ja. Zijn vrouw ligt daar op het sterfbed, zij baart een zoon, die spreekt uit Ben-Oni, zoon van mijn smart. En dan komt de vader eraan en die zegt dan Benjamin. En dat betekent zoon van mijn rechterhand. Of mijn geluk. Of voorspoed. Dat gebeurt dus bij Efrat, bij Bethlehem. Gij Bethlehem, Efrata. En deze geschiedenis laat ons eigenlijk iets bijzonders zien, broeders en zusters. Ik zei al, Jacob gaat van Bethel naar Bethlehem. Bethel betekent huis van God. Dat is boven. Daar waar God aanwezig is. En dan komen ze in Bethlehem. En dat bepaalt ons eigenlijk bij de plaats van vernedering. Bethel, huis van God, verhoging. En dan komen we in Bethlehem. En dat heeft alles te maken met ellende, met vernedering. En daar bij Bethlehem, daar heeft Rachel die moeilijke bevalling. Het gaat van het mooie, van de verhoging naar beneden, naar het verdrietige. Ja. Het is wel opvallend, toen ik hierover nadacht van de week, dat Ben-Oni is de eerste die in Bethlehem geboren wordt. En de Heer Jezus is de laatste in de geslachtslijn die in Bethlehem geboren wordt. En daartussenin vinden allerlei geboortes plaats, ook allemaal in Bethlehem, die je weer terugvindt in de geslachtslijn van de persoon van de Heer Jezus. Ben-Oni is de eerste. En de Heer Jezus is de laatste. En daartussenin al die anderen. Een paar te noemen, nou denk aan Boas en Rut. Denk aan Obed. En Obed, dat is weer mooi. Obed betekent knecht. Knecht. De Heer Jezus was ook de knecht. Hè? De slaaf, de dienstknecht. Zo kwam hij in deze wereld. Obed. Denk ook aan Obadja. En Obadja, de naam Obadja, betekent knecht des Heren. Obed was de vader van de Bethlehemiet Isaï. En dat betekent hij is Heer. Hij is Heer. En Isaï was de vader van David. En ook David wordt geboren in Bethlehem. Dus dat gebeurt allemaal op diezelfde plaats. En daarom is het soms zo mooi als je dan zo'n plaats tegenkomt in de Bijbel. En je gaat dan in de Bijbel bladeren, je pakt een concordantie. En dan kijk je wat is daar allemaal gebeurd. En dan zie je vanuit al die gebeurtenissen heenwijzingen naar de persoon van de Heer Jezus. En hier is het Benoni. Benoni, zoon van mijn smart. Nou ja, die namen Benoni en Benjamin hebben natuurlijk ook een typologische betekenis. Enerzijds was hij, wat zijn moeder betreft, de zoon van de smart. En anderzijds, wat zijn vader betreft, de zoon aan de rechterhand. Hij die gesteld is in de voorrangspositie. En in hoogste instantie gaat het natuurlijk over de grote Benjamin. Daar wijst het heen. Namelijk de andere zoon die ook in Bethlehem geboren werd. Namelijk de man van smarten. Benoni, zoon van mijn smart. En in Bethlehem wordt inderdaad de grote Benjamin geboren. De zoon, de man van smarten, de Heer Jezus. U weet ongetwijfeld dat de naam Bethlehem, dat betekent broodhuis. Nou, in de kribbe van Bethlehem werd het brood des levens geboren. Zo kwam hij in deze wereld. En in Genesis 35 is het Jacob die er als het ware op wijst in deze geschiedenis, dat we dus vooral moeten zien op de zoon als de Benjamin. De zoon van de rechterhand. Rachel noemt hem zoon van mijn smart, Benoni. Maar Jacob zegt, nee, ik noem hem Benjamin, de zoon van de rechterhand. De zoon van voorspoed, van geluk. Ja. Jacob legt de nadruk op degene die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. En weet u, ook voor ons is dat denk ik belangrijk om ook daar de nadruk op te leggen. Ook wij zien als gelovigen vandaag in, qua positie, hè, op de positie, op de heerlijkheid van de Heer Jezus. Als wij aan hem denken en in deze maand, ja, hoor ik allerlei zoetsappige verhaaltjes. En ik begrijp de bedoeling ervan. Maar uiteindelijk gaat het voor u en mij niet zozeer om dat kerstgebeuren, wat ooit een keer bedacht is om het op die manier te doen. Maar in de Bijbel vind je dat niet. Maar goed, dat zei allemaal zo. Nee, het gaat erom dat wij de nadruk leggen, ook de komende maand, op de opgestane. Het is natuurlijk geweldig dat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen. Dat hij de man van smarten was. Maar vooral is het voor u en mij belangrijk dat hij is de Benjamin, degene die gezeten is aan de rechterhand in de hoogste hemelen. De Heer Jezus Christus. De opgestane, de verrezene. Hij is niet meer de man van smarten. Nee, hij is voor u en mij als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Zegt apostel Paulus in Efeze 1, vers 22 en 23. Hij is als hoofd gegeven aan de gemeente. En in 2 Korinthe 5, daar zegt de apostel Paulus, al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Al hebben wij hem naar het vlees gekend, zo kennen wij hem nu niet meer zo. Nee, wij kennen hem als de opgestane, als de verheerlijkte, als de verrezen heiland. Ja. In deze geschiedenis van Genesis 35 liggen prachtige lijnen die zich uitstrekken naar Gods heilshandelen ten aanzien van Israël, broeders en zusters. Want Rachel is in een bepaald opzicht een type, een beeld van Israël. Namen hebben een betekenis in de Bijbel. Ik heb al een paar heb ik zo genoemd. De naam Rachel, wie weet dat toevallig wat dat betekent? U had ze niet voorbereid, hè? Nee, dat begrijp ik. Maar de naam Rachel betekent ooi. Ooi. En daarmee wordt een vrouwtjeschaap bedoeld. En hiermee wordt ook gewezen op het volk van Israël. Want een vrouwtjeschaap brengt lammeren voort. Ja. En dan denk ik, het lam Gods, hè, dat de wereld, de zonde van de wereld wegneemt. Hij nam de zonde van de wereld weg op het moment dat hij tot zonde gemaakt werd. Of anders gezegd, op het moment dat hij stierf, broeders en zusters. Want op het moment dat hij stierf, stierf ook Israël, leert de Bijbel mij. Zoals Rachel stierf en ze alleen nog kon uitbrengen, zoon van mijn ongeluk, zoon van mijn smart. Als je even met me meegaat naar 2 Korinthe 5, 2 Korinthe 5, dan lees ik daar in 2 Korinthe 5, vers 14, 2 Korinthe 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven, zegt de apostel Paulus. Eén is voor allen gestorven. En zegt Paul, dan zijn dus allen gestorven. In Romeinen 7, in Romeinen 7 vers 4, daar spreekt Paulus tot gelovigen uit het Joodse volk. En dan zegt hij, bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij gode vrucht zouden dragen. Zo, mijn broeders, bent u door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt. Ja. Anders gezegd, met het sterven van de Here stierf Israël en is Israël tot op heden dood voor de wet. De wet die niets anders is dan het eerste, het oude verbond tussen de Here en zijn volk. En om deel te krijgen aan dat nieuwe verbond, of anders gezegd eigendom te worden van die ander, zal eerst de weg gegaan moeten worden van dood en opstanding, namelijk wedergeboorte en rechtvaardigmaking uit het geloof. En dat wordt als het ware, ja, gesymboliseerd ook in deze geschiedenis uit Genesis 35. Dus dat is niet zomaar een geschiedenis van een geboorte met heel veel verdriet en narigheid. Nee, daar zitten ook diepere gedachtes achter. Nog een andere geschiedenis, dan ga ik met u naar het boekje Rut. Het boekje Rut, Jozua, Richteren, Rut. We kennen die geschiedenis ook wel een beetje, denk ik. Hè? Rut en Naomi, Elimelech. En dan komt er hongersnood. Er is geen brood meer. En dan moest het elders zoeken. Ja, en het is vaak zo, en dat blijkt ook uit de Bijbel, dat als je het elders gaat zoeken, buiten de Heer Jezus om, dan kom je verkeerd uit. Dan wordt het er niet beter op. En dat was in wezen ook bij Rut en Naomi en Elimelech. Want die jongens die sterven daar, hoop narigheid, hoop tegenslagen. En uiteindelijk komen ze dan gelukkig weer terug in Bethlehem. Ja. Dat gaat ook vandaag, als je voedsel wilt halen buiten de Heer Jezus om, word je niet beter van. Word je niet beter van. Nee, wij moeten het zoeken bij hem, die is het brood des levens. En dan komen zij weer terug in Bethlehem, dan blijkt er weer brood te zijn. Er is koren. En dan ontmoet Rut Boas. In Rut 3 vers 9. In Rut 3 vers 9. En dan staat daar, als zij op die dorsvloer komt, en ik pak zomaar een paar versjes eruit, want nogmaals, ik ga ervan uit dat u de grote lijnen van deze geschiedenis ook wel kent. En dan staat er, en hij vroeg, wie zijt gij? Zij antwoordde, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Boas vraagt, wie ben jij? En dan zegt ze, ik ben Rut, uw dienstmaagd, spreid uw vleugel uit, want u bent de losser. Via een omweg komen zij weer terug in Bethlehem. En dan zegt zij tegen Boas, u bent de losser. Mooi is dat, hè? Ja, inderdaad, wil je de losser tegenkomen, wil je de verlosser tegenkomen, dan moet je die zoeken in Bethlehem. Dat is de enige plek waar de verlossing en de verlosser te vinden is. Ja. Paulus die zegt in 1 Timotheus 2 vers 5, hij heeft zich gegeven voor een losprijs voor allen. De losser. Nou, zo was Boas de losser van Rut. En dan staat daar in Rut 2 vers 10... In Rut 2, vers 10, even een bladzijde terug. Dan staat daar, toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zeide tot hem, waarom betoont gij mij uw gunst, dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdeling ben. Ja. Ze wierp zich met het gezicht ter aarde. Ze boog zich naar de grond en zei eigenlijk, en dan vraag ik het even mijn woorden, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij naar mij omziet? Terwijl ik een buitenstaander, een buitenlander ben, zou je kunnen zeggen. Waarom hebt gij naar uw dienstknecht omgezien? Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Ja. Boas en Rut, ze hoorden er wel bij. Zoals u en ik er ook bij horen op het moment dat je genade vindt in de ogen van de Heere. Dat had ik zo mooi in de geschiedenis van Noach, geloof ik. Hè? Ja, bij Noach, ja. Dat hij genade vindt in de ogen van... Dat is het mooiste wat je kan overkomen, hè? Dat je genade vindt in de ogen van de Heere. Ja. Ook wij hebben dat. Ook al hoorden wij er eigenlijk niet bij, broeders en zusters. Hè? In die zin van, ja, dat hebben wij niet verdiend. Daar hebben wij van nature geen recht op. Hè? Genade vinden in de ogen van de Heer, dat geldt elke zondaar. Dat geldt elke ja, zondaar die van nature zeg maar een buitenlander is. Maar God zegt, u bent welkom, kom maar bij mij. En dan word je een hemelburger. Dan hoor je erbij. En als je genade vindt in de ogen van de Heer, dan geeft dat rust. Dan geeft dat rust. En dan mag je rusten in het werk dat de Heer volbracht heeft. In Rut 3, vers 18, in Rut 3, vers 18, daar staat, toen zeide deze, blijf stil afwachten, mijn dochter, dat zegt dus de schoonmoeder van Rut, hè, blijf stil afwachten, mijn dochter, totdat gij verneemt hoe de zaak uitvalt. Want, en dat vind ik zo mooi, die man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht. Ja. Die man zal niet rusten voordat hij die zaak tot een goed einde heeft gebracht. Weet u, dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Dat is de grote Boas die ook in Bethlehem kwam. In die stal die vernederd werd. En hij heeft niet gerust totdat hij het allemaal tot een goed einde heeft gebracht. Hij had zich vernederd. Nam de gestalte van de dienstknecht aan. Hij heeft geleden. Hij heeft gedoe gehad. Hij heeft verwerping gehad. Tegenslag gehad. En dat moest allemaal gebeuren. En uiteindelijk sterven. Want ja, er is geen leven zonder dood. En dat is eigenlijk wat ook gebeurt hè, in deze geschiedenis. Boas zou niet rusten totdat hij alles tot een goed einde had gebracht. En onze Heer Jezus Christus, dat kind in die kribbe, hè, waar we ook de komende maand weer bij vernieuwing zullen stilstaan, heeft niet gerust totdat alles volbracht was. Ja. En dan gaat in de geschiedenis van Rut gaan die twee met elkaar trouwen, hè? Rut en Boas. En dat is natuurlijk ook mooi. Rut betekent vriendelijk, vriendschap. Boas betekent in hem is kracht. In hem is kracht. En die twee mensen die komen samen. Vriendelijk en in hem is kracht. Nou ja, dat zijn aspecten die natuurlijk ook een geestelijke betekenis hebben. Want wat komt daaruit voort? Daar komt uit voort een zoon die Obed heet. Obed is dus voortgekomen uit degene die kracht is en die vriendelijk is. Daar komt Obed uit voort en Obed betekent werker of dienstknecht. Dienstknecht. Ook weer een geweldig beeld van de Zoon, de Heer Jezus, de dienstknecht. Marcus zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Obed, ook weer een heenwijzing daar in Bethlehem, hè, naar de komende. De Heer Jezus Christus. En als je bij Obed bent, ja, dan is het maar een heel klein stapje, want dan ben je bij David. Want Obed krijgt een zoon, dat is Isaï. En Isaï krijgt meerdere zonen. En de achtste, dat is David. En dan wordt Samuel erop uitgestuurd. U vindt het allemaal in 1 Samuel 16, ga ik niet opzoeken. Daar vind je die geschiedenis hè, dat David tot koning gezalfd wordt in Bethlehem. Ja. Dan komt de eerste. Nee, die is het niet. De tweede is het ook niet. Hè. Samuel die zag aan wat voor ogen was. Maar het ging om de achtste. En acht is in de Bijbel een nieuw begin. Zeven is het getal van de volheid. Acht is een nieuw begin. Daar begint het opnieuw mee. De achtste met David. De geringste. Waar eigenlijk een herder waarop neergekeken werd. Wat was dat nou als je herder was? Dat stelde niet zoveel voor. En David komt dan. En dan blijkt dat is hem. De achtste. En hij wordt gezalfd tot koning. De jongste. Die niks te betekenen had, wordt tot koning gezalfd. De Heer Jezus werd ook veracht. Hij was van mensen verlaten. Ze moesten hem niet. Hij was gering. Ze keken op hem neer. Maar hij werd uiteindelijk wel de koning. En wij mogen uitzien naar die dag dat hij gaat komen. Als de grote koning. Nee? Niet die grote, die sterke. Niet de tweede, niet de derde. Nee. Die kleine man, David. Ja. En als je dan die geschiedenis van David leest, dan gebeuren daar ook allerlei dingen. Voordat hij het koninkrijk oprichtte in die tijd. En dan staat er in 2 Samuel 23, gaan we even naartoe. 2 Samuel 23. Dan lees ik daarin vers 14, 2 Samuel 23, vers 14. 2 Samuel 23, vers 14. David bevond zich toen in de vesting en een wachtpost der Filistijnen lag toen in Bethlehem. En er kwam een verlangen bij David op en hij zeide, o dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen heen, schepten water uit de put van Bethlehem die bij de poort is, namen het mee en brachten het naar David. Maar deze wilde het niet drinken, doch plengde het voor de Heere en zeide, het zij verre van mij, Heere, dat ik dit zou doen. Is dit niet het bloed van de mannen die met gevaar voor hun leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. We zijn hier aan het eind van het leven van David. Hij bevindt zich bij Bethlehem. En dan kijkt hij terug op zijn leven. En dan staat daar dat hij dorst heeft. Toen ik dat zo las van de week, toen dacht ik van ja, David zou wel eens vaker dorst hebben gehad, toch? Ja. Alleen, dat staat niet in de Bijbel. Maar hier staat het wel in de Bijbel. Dat hij dorst heeft. Nou ja, als het er dan wel staat, ja, dan moet daar ook een gedachte achter zitten, toch? Ja. Zover ik heb na kunnen zien, is het de enige keer dat er staat, dat in de Bijbel althans, dat hij dorst heeft. Ja. David verlangde naar water. Zou ik anders kunnen zeggen? David verlangde naar leven. Hè? Want ja, zonder water is er geen leven. Daarom is het ook belangrijk voor u en mij om te drinken uit de bron van levend water. David verlangde naar water, hij verlangde naar leven. Hè? Want daarom krijg je dorst, daarom krijg je honger. Als je niet drinkt, als je niet eet, ja, dan sterf je. Nee, er is een verlangen om te leven, hij kreeg dorst. En hij heeft meteen in de gaten de juiste plek om dat water te ontvangen. Dat is uit de bron van Bethlehem. Waar kun je nou beter drinken dan uit de bron van Bethlehem? Ja. Nou, wij weten wat daar gebeurd is en we kennen ook de betekenis daarvan. Geschiedenissen slaan daar allemaal op terug. En dan zijn daar een paar helden die met gevaar voor eigen leven water halen voor David. En ik dacht zo aan die mannen die dat water gehaald hebben. Ik dacht, wat zullen die teleurgesteld zijn, hè? Ze hebben hun leven in de waagschaal gelegd. Ze moesten door de Filistijnen heen breken om bij die bron van Bethlehem te komen. En dat lukt ze. En dan komen ze terug en dan geven ze water aan David. En wat doet hij? Nou ja, het staat er niet, maar de gedachte is van, nou ja, hij gooit het gewoon op de grond. Want hij drinkt er niet eens op. Nee. Er staat, hij goot het uit voor de Heere, broeders en zusters. Hij goot het uit voor de Heere. En dat heeft natuurlijk een hele mooie betekenis, hè? Want water is leven. Hij geeft dat aan de Heere. En ik dacht er zo over na. En dan dacht ik, ja, weet u, dat uitgieten voor de Heere, dat blijkt in de Bijbel een plengoffer te zijn. Ja, een plengoffer te zijn. Een plengoffer. Ja, dat werd gegeven naast een ander offer. Het was als het ware iets extra's. Een plengoffer voor de Heere. Geplengd worden. Ja. Het was een toevoeging bij een bloedig offer. En de apostel Paulus die spreekt daarover als het gaat om zijn eigen leven in 2 Timotheus 4. Want wat zegt hij dan? Ik word immers als plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik word als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Het spreekt van ultieme opoffering. Je houdt er zelf helemaal mee op. Je wordt uitgegoten voor de Heere. Je betekent zelf niks meer. En voor de mens betekent het aards gezien het einde van je leven. Paulus wist dat hij ging sterven. En het mooie is dan, dan houdt het niet op. Nee, als u en ik, als gelovigen, dan zegt de apostel Paulus in Efeze, wij hebben de Heilige Geest als onderpand ontvangen. Hè? Dat is het bewijsstuk van het offer van de Heer Jezus. We hebben het evangelie gehoord. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is. Ja. En als je geplengd wordt, als je sterft, dan leef je als het ware dat onderpand weer in. Het einde van het aardse leven. En dan word je geopenbaard bij de Heere. Bethlehem. Bethlehem, de bron van Bethlehem. En bij Bethlehem is ook de Heer Jezus geplengd als het ultieme offer, broeders en zusters. Hij gaf zich helemaal. Hij ging zelfs tot in de dood. En dat deed hij allemaal in Bethlehem. Broodhuis. Het levende brood. Het brood dat uit de hemel is neergedaald. En als laatste, er zijn veel meer teksten over Bethlehem, maar ik heb er maar een aantal natuurlijk opgezocht voor u vanmorgen. Dan gaan we naar Micha. Jona, Micha, Nahum. Dan moet u het zoeken. Micha. Micha, hoofdstuk 5. Micha, hoofdstuk 5. Vanaf vers 1. En gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Deze zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren. in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En hij zal vrede zijn. Een geweldig gedeelte, ook een bekend gedeelte. En in deze paar versen van Micha lees je eigenlijk al die aspecten die we ook in die voorgaande gedeeltes zijn tegengekomen. Het gaat over baren. Het gaat over baren. Het gaat over rust. Over rust. Het gaat over vrede. Veilig wonen. Bethlehem, die klein is. Daar zal een heerser komen, broeders en zusters. Ja. En dat vinden we allemaal in deze geschiedenis. De heerser zal komen uit Bethlehem. De heerser zal voor Gods aangezicht verschijnen. Die heerser die zal herder zijn. Hij zal de majesteit van God laten zien. Hij zal vrede brengen. En die herder die zal invloed hebben over de gehele aarde. Dat is allemaal wat er begon in Bethlehem. Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. En hij zal hoofd zijn van al wat is. Weet u, de mensheid was ten dode opgeschreven door de hongersnood. Toen in Bethlehem. En vandaag is in wezen ook de mensheid ten dode opgeschreven door de hongersnood van deze wereld. Want de wereld biedt het niet. Dan wordt hier alleen maar ellendiger en beroerder in deze wereld. Maar in de toekomst zal de mens gaan ontdekken dat het leven, met een hoofdletter L, dat er dat leven te verkrijgen is bij de Zoon. Bij het levende brood. Bij hem die vlees geworden is. Het licht dat in Bethlehem is neergedaald, dat kwam terecht in het broodhuis. En we hebben daarvan eigenlijk de getuigenissen gezien in deze geschiedenis. In Ibsan, in Rachel, in Benjamin, in David, in Obed en zo zijn er nog meer. Allemaal heenwijzingen van hem die in Bethlehem geboren is. En uiteindelijk de grote koning zal zijn in zijn stad in Jeruzalem. En dan zal de wereld in de toekomst gaan ontdekken dat dat wat zo klein begonnen is, zo nietig, uiteindelijk de verlossing zal ontvangen in en door de persoon van de Heer Jezus Christus. Zomaar een aantal gedachten vanuit plaatsen waar Bethlehem voorkomt. En als u het leuk vindt, dan kunt u thuis nog eens verder gaan zoeken. Want er zijn er nog meer. Tot zover. We gaan samen de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel. Dat we hier zo vanmorgen elkaar mochten ontmoeten. Maar bovenal is dat wij u mochten ontmoeten. En dat wij er opnieuw bij bepaald mochten worden hoe rijk uw woord is, Heere. Dat geschiedenissen waar je misschien overheen leest of zo oppervlakkig leest, als je daarbij stil gaat staan, dat daar geweldige lijnen liggen. En dat ook nu weer blijkt dat alles wat in de schrift staat Christocentrisch is. Dat het ons bepaalt bij de grote Benjamin. De zoon van mijn rechterhand. Die nu gezeten is aan de rechterhand van God in de hoogste hemelen. Heere, er komt nog een moment dat u opnieuw zult terugkeren vanuit Bethel, vanuit de hemel, in deze wereld. En dan zult u komen om de aarde te richten. En dan komt er vrede. Dan komt er gerechtigheid. En Heere God, daar zien we naar uit, naar die grote dag. Zeker ook in de tijd waarin wij leven, waarin er zoveel gaande is in deze wereld, in het Midden-Oosten, het volk Israël, de volkeren daaromheen, Soedan, ach Heer, we zouden hele lijsten, rijen kunnen noemen van plaatsen waar dood en verderf en ellende is. En als we als mens dat allemaal op ons af zien komen, dan zou het ons kunnen benauwen. Maar Heere God, wij hebben uw woord. En daar mogen we ons aan vasthouden. En u zegt in uw woord dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. En dat alles goed komt. Heer, u heeft dat in het verleden gedaan, nu zult dat ook in de toekomst doen. En vanuit de geschiedenis en vanuit de Bijbel weten we ook dat het altijd goed komt. Want u bent daar verantwoordelijk voor en u zorgt daarvoor. Dank u wel, Heere God, dat we zo ook mogen bidden voor het volk Israël. En dan denk ik ook aan het bijzonder, de arbeid die onder hen gebeurt als het gaat om de verkondiging van het woord. Heer, de Bijbels die verspreid worden onder de Joodse mensen. En dank u wel dat het woord levend is en krachtig. En dat het ook harten van Joodse mensen bereikt, waardoor zij gaan zien dat de Heer Jezus Christus ook voor hen kan en wil zijn de weg, de waarheid en het leven. Dank u wel dat wij u ook zo hebben mogen leren kennen en ik hoop dat het voor een ieder hier aanwezig zo is. Dat we door genade u hebben leren kennen. Dat we genade hebben gevonden in uw ogen. Want dat is het beste en het mooiste wat een mens kan overkomen. Heer, ik bid voor de volkeren rondom Israël. Ach, er is zoveel in deze wereld gaande. En daarom, we leggen het allemaal in uw hand. En we danken u dat u uiteindelijk alles heerlijk wel maakt. En tot die dag, heren, mogen wij een lichtje zijn in deze wereld. En we zien het nu al en de komende weken zal het maar erger worden, denk ik. Zoveel lichtjes in de huizen, om de huizen heen. Maar het is allemaal nep. Het is allemaal namaak. Het is allemaal tijdelijk. Maar dank u wel dat dat waarachtige licht onze harten heeft beschenen. En dat wij nu door genade mogen wandelen in het licht. Ook de week die voor ons ligt. En wilt u ons daar maar weer in nabij zijn, heren. Dank u wel dat we mogen weten dat u onze leidsman bent. En onze voleinder des geloofs. Dank u wel voor dit samen zijn. Ik bid voor hen die hier vanmorgen niet konden zijn. Door wat voor omstandigheden ook. Die misschien via de internet alles beluisterd hebben en gezien hebben. Mogen ook zij dan een zegen ontvangen. En zo deze week ons nabij zijn hier op het werk, op school, in het gezin. Als moeder in het huishouden of waar we ook maar geplaatst zijn. Hier allemaal belangrijke taken die we mogen hebben. En wilt u ons zomaar leiden. En dank u dat we in afhankelijkheid van u die weg mogen gaan. En dat u erbij bent. Zegen ons en stel ons tot zegen voor anderen. Dat bidden we u uit genade. Amen.